Het was in, ik denk 1992, 1993, toen God mij in de fik had gezet. Dan denk je, in de fik? Ja. God kan een braamstruik in de fik zetten, bij Mozes. En God kan een altaar bij Elia, kan die, waar water op gegooid is, kan God in de fik zetten. Maar God kan ook mensen in de fik zetten. En ben jij in de fik gezet? Ben jij de Jezus in de fik gezet? En nou, 92, 93. En voor mij was het toen in mijn hart van, brand het heilig. Ik wil dat mensen gered worden. Ik wil dat mensen Jezus gaan leren kennen. En dat was zo sterk, daar droomde ik over. Ik bedoel, ik zat op school en de les was daar, maar ik droomde af. Want ik kon alleen maar daaraan denken dat mensen Jezus zouden gaan vinden. En nou, toen ging ik met mijn beroep was zijn. Ging ik naar een EO-preesavond. En ik stond toen meer in de fik dan nu. Dus ik moet weer terug naar mijn oude vuurtje. Maar ik weet dan nu, ja, als ik in een dienst kom. Of een, ja, ik aanbid de Heer en ik ben met God bezig. Maar toen was het voor mij, zelfs een preesavond, was voor mij een evangelisatiedienst. Ik was gekomen daar om voor de Heer natuurlijk, maar ook dat mensen gered zouden worden. Dus iedereen was aan het zingen en de Heer aan het prijzen en loven. En ik was gewoon aan het bidden, dankjewel Vader, raak mensen aan dat ze u mogen leren kennen. Ik was gewoon aan het bidden tijdens die preesavond. En nou, wij waren stonden in de zaal en het was een, ja, een soort kerkzaaltje, een paar honderd mensen. En toen opeens hoorde ik het regenen. Kan gebeuren, het regent wel vaker. Dus ik hoorde het regenen. En iets later zag ik overal om me heen, zag ik mensen huilen in tranen. En toen werd er een oproep gedaan en er stonden heel veel jonge lui allemaal naar voren. Het was een oproep voor bekering. En toen kwam ik buiten en toen keek ik op de grond en het was kurkdroog. Dus toen zei ik tegen mijn broer van, ik hoorde het regenen toen ik binnen was. Heb jij het ook horen regenen? Nou, hij had het ook horen regenen. Ik geloof dat dat God was die ons dat liet horen, om ervan te genieten. Dat hij kan regenen met zijn Heilige Geest, met zijn kracht over een zaal en harten aanraken. En voor mij was het ja, heel speciaal als je dat meemaakt in een zaal. En opeens overal worden mensen aangeraakt, jongelui. En bij een opvoedbekering massaal naar voren. En dat is gewoon geweldig om mee te maken. En dat kan God doen. En geloven wij dat God dat opnieuw kan doen. En veel vaker kan doen. Ja, dat geloof ik. Hij kan dat doen. En misschien heb je wel een ongelovige man. Of misschien heb je wel een ongelovige vrouw. Of zijn je kinderen ongelovig. Of komen ze niet meer naar de kerk. En dan kan je mee worstelen. Maar God kan het opnieuw doen. En ik wil je bemoedigen om nooit op te geven van wat God kan doen. En dat hij jouw man of vrouw of kinderen kan bereiken. Of je buurman. En ik merk, je kan zo snel in je normale leven bezig zijn. En ja, het maar laten zoals het is. Maar God is bij machten om zulke dingen te doen. En ik wil je opnieuw bemoedigen om in vuur en vlam voor hem te gaan staan. En met elkaar voor hem te gaan. En van hem te verwachten dat hij dingen doet. En dat er een kracht van ons uitgaat. Dat er kracht van jou uitgaat naar je buren. En naar je omgeving. En als eerste denk ik dat we tot de conclusie moeten komen van hoe gaat God dat doen? Hoe gaat God dat doen? Nou, ik kan het niet. Dus heel snel kom ik bij die conclusie. Ik zelf kan het niet. Ik kan echt niet. Ik zelf kan het gewoon niet. En als ik aan jullie vraag van iedereen die hier zit, die gelovig is. Je bent maar op één manier gelovig geworden. En dat is omdat God jou aangeraakt heeft. Er is niemand hier die gelovig is, die dat uit zichzelf geworden is. Nee, je hebt allemaal een ontmoeting gehad met hem. Het is heel belangrijk om te begrijpen. Iedereen die hier gelooft, heeft een ontmoeting gehad. Een levende ontmoeting in je hart van God, tussen jou en God. En je wist van, hij bestaat. En dat is wat we nodig hebben. En dan opeens, als ik dat ga begrijpen, dan begrijp ik opeens, als ik op mijn werk naar mijn collega's getuig en na het gesprek, denken ze van, oh, leuk verhaaltje. Leuk. Maar ja, er zijn zoveel andere verhalen. Als dat hun conclusie is, dan hebben ze daar niet die ontmoeting met God gehad. En ik verbaas me altijd. Ja, maar ik getuig overal en het werkt maar niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat die ontmoeting met God er niet geweest is. Als je anders zou vragen, en heb je God ontmoet nadat ik je wat gezegd heb? Waar heb je het over? Begrijp je? Dat is het verschil. En wij denken van, ja, maar hoe kan dat dan? En ja, ik heb toch gezaaid? En we blijven ons leven lang zeggen van, ja, ik heb toch gezaaid? En de Heer zal wel op zijn tijd oogst geven. Maar waar komt die oogst dan? Begrijp je wat ik bedoel? Ondertussen gaat generatie na generatie gaat verloren. En daar kan ik niet stil blijven staan. Ik moet naar mezelf kijken en mezelf onderzoeken en denken van, ja, is er van wat, wie ik ben, komt er van mij een getuigenis af dat mensen daarna zeggen van, hé, dit is van God of God is hier. Ze moeten, hebben die ontmoeting nodig. En ik heb wel eens nagedacht van, stel dat ik op straat ga evangeliseren en ik heb 10 mensen, heb ik een gesprek mee gehad en achteraf, niemand heeft God ervaren. Ja, dan kan ik beter met Coca-Cola daar staan, dan geef ik ze een slok en dan weten ze, dit is lekker, ik heb het ervaren. Snap je wat ik bedoel? Ik heb meer kracht in mezelf om mensen te overtuigen dat Coca-Cola lekker is dan dat God bestaat, dan dat Jezus is opgestaan. Dus het zit niet in mij. Het zit niet in mijn kracht. Ik kan het niet. En ik woon sinds 1,5 jaar in Vianen. En dan mijn hele buurt. Dan denk ik van ja, ik heb zo weinig impact. Hoe kan dat dan? Heeft God nou wel een plan met de wereld of heeft God nog geen plan met de wereld? Hij heeft een plan met de wereld. En ik geloof dat gaat komen als we meer en meer met hem aan de slag gaan. Als we in vuur en vlam gaan staan. En dat zijn geest door mij kan werken als een kanaal. Nog een punt om het aan te geven, dat ik het zelf niet kan. Hè? Stel dat ik het 10 mensen hier op een rij neer, van 10 verschillende godsdiensten, en er staat 1 christen tussen. En we gaan allemaal vertellen over onze godsdienst, en over onze Heer, en over onze God. En we gaan de toeschouwers in de zaal, gaan we laten toetsen, wie is de ware God? Nou, als die christen Gods kracht niet heeft, dan achteraf denkt de zaal, kan absoluut niet weten dat de God van de Bijbel bestaat. Dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Het is gewoon zo dat zij zullen zeggen, als God niet aanwezig is, als God niks doet, van leuk verhaaltje over Jezus. Ja, ik heb dat vaker gehoord over Jezus. Nou, leuk, maar al die andere godsdiensten hebben toch ook een mooi verhaal. Daar heb je totaal geen overtuiging. Dus ik heb niets te zeggen. Ik heb totaal niet meer kracht dan een andere godsdienst zonder dat de Heer in mijn leven is. Zonder dat hij het doet. En dit zijn gewoon hele belangrijke dingen om te beseffen. Dat als God het niet doet, dan heb ik niks. Zelfs als ik het verhaal heb. Ik kan vertellen over de Bijbel, maar als Gods kracht er niet in zit, dan heb ik niks. En in heel veel kerken, dan hebben we ook van, ik geloof in God de Vader. Ik geloof in de drie eenheid. Ik geloof in dit. En dat is een, hoe kan je dat noemen? Dat is een definitie van wat ik geloof. Maar wat heeft een ongelover aan een definitie van wat ik geloof? Hij heeft een demonstratie nodig van wat ik geloof. Hij moet het ervaren, hij moet het meemaken. En als we begrijpen dat wij allemaal tot geloof gekomen zijn, doordat de Heilige Geest ons heeft aangeraakt, dan gaan we ook begrijpen dat pas als iemand de Heilige Geest, een ontmoeting met de Heilige Geest heeft, zal hij tot geloof kunnen komen. Dus daar is waar we naartoe moeten werken. En we kunnen ons op allerlei dingen gaan richten. Maar als we dat gaan begrijpen, dan gaan we ons op hem richten, op de Heilige Geest. Dan gaan we met hem samen dingen uitzoeken. Dan gaan we niet denken, hoe kan ik iemand de kerk inlokken? Hoe kan ik iemand overtuigen? En dan discussiëren. En dan ga je over evolutietheorieën discussiëren. Dan ben je uren aan discussiëren. En dan kom je thuis en denk je van ja, dat is gewoon een discussie. En er kwam gewoon geen eind aan. En dat heb ik zo vaak gedaan. Zo vaak gediscussieerd. Maar daar heb ik de Heilige Geest niet mee vereerd. En de Heilige Geest die zit dan gewoon te wachten. Een beetje te kijken naar mij. Hij wacht gewoon op mij. Tot ik hem wat ga laten doen. En de Heilige Geest wacht tot ik hem de ruimte geef dat hij wat kan gaan doen. Wat hij wil gaan doen. En ik wil met jullie gaan naar Johannes 15 vers 5. En we kunnen ons soms schuldig voelen en er verdrietig over zijn dat we zo weinig effect hebben op collega's. En dan zeg je, ja, ik getuig toch. En hoe kan dat dan allemaal? Maar dit kan je er gewoon bij helpen. Ook om te begrijpen van, ik moet daarin groeien. En ik moet God meer ruimte geven. Maar dan hoef je niet schuldig te voelen. Want dan ga je direct ook zien, ik kan het toch zelf niet. Dus hou op met je druk maken om jezelf. Dan kan je het los gaan laten. Dan kan je gewoon genieten met God. Johannes 15 vers 5. Daar staat, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zonder hem kan je niets doen. Zonder Jezus, zonder de Heilige Geest is er nooit iemand tot bekering gekomen. Dus zal ook nooit gaan gebeuren. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En vaak kan ik allerlei dingen bedenken van, nou, nu wil ik mijn collega gaan bereiken. Wat zal ik doen? Hoe kan ik indruk op hem maken? En dan ga ik dat thuis misschien zitten bedenken van, wat zal ik vertellen? Of terwijl ik zit op mijn werk. En, of ik ga misschien een actie organiseren waarin ik iets probeer te doen om indruk te maken op mensen. Maar Jezus zegt, ik ben de wijnstok, zij zijn de ranken. En het is niet zo dat ik de wijnstok wil proberen te zijn. En dan de Heer vraagt, Heer zegen mijn werk. En dat hij dan de rank moet zijn of zo. Nee, het is andersom. Hij doet het werk. Hij doet het werk. De conclusie is, ik kan het van mezelf niet. Dus ik moet gewoon gaan leren samenwerken met de Heilige Geest. En jaren geleden, dan wist ik vanuit je opvoeding, de Heilige Geest, ja, dat is ook God. En hij heeft kracht en ik kan wonderen doen. En dat was alles wat ik wist. Maar dat was wat ik op papier had, hè? De definitie. Ik kende de definitie, maar ik heb een ervaring nodig. En je kan allemaal eens zelf kijken van, kan ik samenwerken met de Heilige Geest? En daar kunnen we in groeien. Dat kan niet in één dag, maar daar kunnen we in groeien. Dat je kan zeggen, ja, ik kan samenwerken met de Heilige Geest. Ik ken hem, hij geeft mij de richting aan. Jezus kan ook niets van zichzelf doen. Helemaal niets. De vraag, hè? Hoeveel wonderen heeft Jezus gedaan voordat de Heilige Geest in kracht toen bij de doop op hem kwam? Geen één. Hij heeft geen vlieg, hij heeft niks genezen, niks, geen wonder gedaan. Dan kan je zeggen, ja, maar misschien het staat gewoon niet beschreven, maar hij zal uit zijn wonder hebben gedaan. Nee. Want toen Jezus wonderen ging doen, was iedereen verbaasd van, wie is deze man? Die timmermans zoon. Hoe kan die wonderen doen? Dus hij had ervoor niets gedaan. Nee, pas toen de Heilige Geest op hem kwam met grote kracht. Toen ging de hele wereld veranderen. En toen begon zijn bediening. En toen waren mensen allemaal verbaasd van, wat is dit? Dit is nooit voorgekomen. Dus Jezus kan ook niets van zichzelf doen. Jezus zegt zelf, de Zoon kan niets doen van zichzelf. Of wij moeten de Vader zien doen. Ergens anders zegt Jezus, de Vader zal jullie, zei hij tegen de... Hij was in gesprek met een aantal Joden en Farizeeërs. En toen zegt Jezus tegen hun, de Vader, die zal jullie grotere werken tonen, zodat jullie zullen verwonderen. Ergens anders zegt Jezus, ik kan van mezelf niets doen. En weer ergens anders zegt hij, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Met andere woorden, als Jezus hier zou rondlopen, en je hebt de wereld om je heen, niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader door de kracht van de Heilige Geest mensen aanraakt. En dat maakt het zo ontspannen, hè? Ik kan het zelf niet doen. Jezus kon het zelf niet doen. Maar als de Heilige Geest komt, dan kan het wel. God kan het. Nou, als ik naar mezelf kijk, en we hebben allemaal dus een verhaal met God, hoe je God ontmoet hebt. En dat is geweldig, dat zoveel hoofd hier, zoveel mensen, dat God je aangeraakt heeft, dat God zich heeft geopenbaard in jou. En voor mijzelf is het, ja, ik ben in een christelijk gezin opgevoed. En dan krijg je de verhalen mee en die ken je. En dat is goed. Maar op een gegeven moment, dan ga je vragen stellen. En dan ga je nadenken, ja, bestaat God nou wel? Niet? Is de Bijbel wel of niet waar? En voor mij was heel krachtig dat bij ons in huis allerlei mensen over de vloer kwamen. Die alle dingen met God hadden meegemaakt. Bijbelsmokkelaars, toen nog met een ijzeren gordijn, die Bijbels gingen smokkelen, hè, naar Hongarije en zo. En dus allerlei wonderen mee maakte met God. Ja, als klein kind op de lagere school, dat is geweldig om te horen. Daar kon ik altijd op terugkijken. Dat was een getuigenis. Net zoals dat de Samaritaanse vrouw, waar we het vorige week over gehad hebben. Die vertelde, hij heeft verteld, Jezus heeft verteld, wat ik gedaan heb. Dat vertelde zij om zich heen. En de mensen kenden haar en haar getuigenis was dus getrouw. Zij was credible, hè, noemen we dat. Met andere woorden, die mensen eromheen hadden Jezus nog zelf niet gezien. Die waren niet zelf aangeraakt door de Heilige Geest. Maar die konden op het getuigenis van deze vrouw aannemen, dit moet waar zijn. En nou ja, als ik dus die wonderen hoor dan, van die bijbelsmokkelaars. En nog andere mensen die we over de vloer hadden en dingen die we zelf meemaakten. Dan zat ik op de lagere school. Dan ben je 10, 11. En dan ga je over die dingen nadenken. En dan weet je, ja, dit is waar. En dan ging ik mijn vriendjes vertellen, die wonderen vertellen. Ik ging vertellen, want ik wilde dat ze Jezus ook leerden kennen. Dus ja, ik ging vertellen van Gods kracht en dat hij die dingen kon doen. En ja, dan kan God gaan werken. God, die kan mensen overtuigen. Kan ik niet. Ik kan, en dat hebben jullie allemaal de ervaringen. Je kan soms ook familieleden, bijvoorbeeld een familieleden. Dan wil je een familielid, je wil zo graag dat ze de Heer leren kennen. En dan probeer je maar weer te vertellen. En je probeert maar te pushen. En misschien nodig je weer uit naar die dienst en weer naar dit en weer naar dat. En ja, je moet even oppassen dat je niet een, ja, dat er wringing komt, wrijving. Begrijp ik bedoel? Jij wil zo graag, maar jij kan dat niet doen. God kan het wel doen. En soms is het, ja, moet je het loslaten. Dat is heel moeilijk. Maar daarom is het belangrijk om dat met God te doen. En niet vanuit jezelf dat te doen. Maar God kan dus iemand overtuigen. En ik heb een keer een boek gelezen. En nou ja, dat ging over een evangelist in 1700. Ongeveer 1750, 1780. Het heette Charles Finney. Nou, dat was een man met een zwart pak aan. En ja, uit die tijd. Hè, een beetje streng zag dat er allemaal uit. Maar die was vol van Gods geest. En die had een relatie met God en die wist, zoals Jezus zegt, Vader, ik weet dat wat ik van u vraag, dat u mij het geeft. En dat wist hij ook, Vader, er gaat opwekking komen. En dat wist hij gewoon en dan ging hij erheen en het gebeurde ook. En een van de verhalen is dat zij vaarden met een schip om een eiland heen. En er was gewoon dus afstand tussen, maar ze vaarden gewoon met het schip om dat eiland heen. En er was zoveel kracht van Gods geest, dat de mensen op het eiland overtuigd werden van de zonde en dat God bestaat. En ja, dat vond ik geweldig om te lezen, dat kan God doen. Dus dat, moet je voorstellen, dat jij langs een huis zou lopen en dat in het huis de mensen opeens een ontmoeting met God krijgen, omdat Gods tegenwoordigheid op jou rust en bij je is. En dat is natuurlijk een heel groot, ja, een geweldig groot verhaal. Een ander verhaal uit het boek is dat ze dan een hotel hadden afgehuurd. En of daar waren ze dan en hadden ze bijeenkomsten. Maar het gebeurde dat dan gewoon reizigers in het hotel kwamen, daar sliepen en gewoon bekeerd uitkwamen. Dus het was gewoon aankomen en afgaan. En daar werden mensen overtuigd dat ze God nodig hadden. En ja, dat is geweldig. En kijk, vaak is het de neiging in deze tijd om indruk te maken. Wij proberen mensen in het Koninkrijk van God te krijgen. En dan wil het aantrekkelijk maken. En het is ook aantrekkelijk. Er is niets beters dan een leven met God. Alleen het punt, nog altijd, waarom Jezus gekomen is, van, want uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God. Hij is gestorven om te betalen voor die zonde. En als iemand in de kerk komt en je biedt het mooie leven van God aan. En die persoon zegt, ja, wil ik wel. En een dag daarna, dan krijgt hij opeens te horen dat hij ook zijn leven zou moeten veranderen. En dat hij, begrijp je wat ik bedoel? Dat werkt niet. Dan betekent het dus dat dan mensen gewoon weer de kerk uitlopen. Omdat ze niet tot bekering zijn gekomen. Begrijp je wat ik bedoel? We hebben een poos geleden een serie gehad en het ging over de Heilige Geest. En toen was de uitspraak van God roept iemand, God geeft hem een werk te doen en zalft hem om dat werk te volbrengen. En dat werd dan telkens weer herhaald. En zo is het, wij allemaal hebben de bediening der verzoening. God roept jullie, God geeft je een werk om getuige te zijn, om mensen te bereiken. En hij zalft je om dat werk te doen. Ik weet dat ik was op een reis, was dat naar Oekraïne. En dat was straatevangelisatie. En nou, we gingen op straat, we gingen liedjes zingen en een drama werd erop gevoerd. En daarna gingen we met de mensen praten. En nu is er absoluut een verschil tussen culturen. Ik bedoel, als ik aan mijn collega's het evangelie vertel, dan luisteren ze een beetje uit uit waardering voor mij. Hè, ze kennen mij, dus ze respecteren dat. Dus dan luisteren ze. Maar ik merk niet echt luisteren. Heb ik bedoel? Ze luisteren gewoon. Ja, dat is mooi, Henry. Henry is een leuke collega. Leuk. Maar niet werkelijk willen weten wat ik te vertellen heb. En dat is geen open hart. En dat is moeilijk dan om dat te bereiken. Maar als je in een, nou, Oekraïne dan, op die plek komt, en de mensen die komen allemaal om je heen staan, dat is een andere houding. Dat betekent niet dat God niet die mensen kan aanraken. God kan de hardste, hart kan God zacht maken. Maar het geeft wel iets aan. En nou ja, dan sta je dus daar en dan opeens staan er 12 mensen om me heen. En nou, dan ga je dus vertellen in het Engels dan het evangelie. En dan vertalen die het in het Oekraïens zijn vertaald. En ja, nou ja, dan doordat die mensen ook hongerig zijn, kan God veel meer doen. En dan opeens ga je dingen doen die je normaal niet doet. En ik merk op, soms op het werk, dan is het soms moeilijk. Hè? Dan loop je echt. Maar opeens voel je, ja, schrik je, er gebeuren dingen waar je normaal niet doet. En nou ja, ik was dus in gesprek en dan kwam er opeens een vrouw bij. En die wilde het hele boeltje verstoren. En die wilde discussie voeren en zo. En opeens gebeurde iets met me. En ik zei opeens tegen haar van, ik heb nou geen tijd voor wat jij zegt. En je komt de boel nu verstoren. Ik heb geen tijd. Ik wil wel straks met je praten. Maar ik wil niet dat je nu de boel komt verstoren. En toen zei ik, waar ze bij stond met die andere mensen, zei ik van, in de Bijbel staat dat Jezus is gekomen en die kwam om mensen zoals jullie te redden. En toen kwamen er ook mensen bij om het te verstoren. Maar Jezus is gekomen voor jullie. En niet voor de mensen die. Hij is gekomen voor de zondaar. En niet voor de mensen die het wel goed weten te brengen. Dat zou ik nooit niet durven te vertellen. Dat zou ik niet zomaar meer doen. Maar toen was dat wat eruit kwam. Had ik niet bedacht, dat kwam er gewoon uit. En achteraf dachten, wat heb ik gezegd? Maar ja, dat gebeurde. Nou, die vrouw die ging dus weg. Maar die mensen werden helemaal bijzonder aangeraakt. En ik kon dus met allemaal bidden. En ja, dat is gewoon een werk van God dan, wat hij doet. God overtuigt dus mensen. En ik geloof dat als wij gaan leren om God te zoeken, om vol van hem te zijn en verwachting van hem te hebben, dat kan groeien en groeien en groeien en groeien. En dan gebruiken wij God niet, maar God gebruikt ons. En ik geloof, als wij ons daarna uitstrekken en in geloven, want hè, je moet geloven dat God bestaat en beloner is. Kijk, als je dat niet gelooft, God mensen overtuigt, dan wij moeten gaan geloven, we moeten daar iets mee gaan doen. En dan geloven dat het mogelijk is dat inderdaad dat je met mensen spreekt en dat ze overtuigd worden. En wij zijn allemaal natuurlijk, door wat je gehoord hebt, ben je overtuigd. Maar er is veel meer mogelijk, er is veel meer kracht mogelijk. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat er een paar kerken hier in Culemborg zijn en dat de kracht is van God. Nee, er is veel meer mogelijk. God heeft veel grotere plannen. En God overtuigt dus. Maar God bevestigt ook met wonderen en tekenen. En wat is een teken? Een teken, ja, als je een handtekening doet op papier, dat bevestigt dat het van jou is. Je kan dus €1000 op een van jullie rekeningen overmaken. Dat gebeurt alleen maar als ik daar een handtekening op een overschrijfformulier zet. Ik kan natuurlijk ook via internet tegenwoordig, maar dat is mijn pincode, is mijn handtekening. Maar dat bevestigt dat gebeurt. En God wil zijn woord bevestigen. En dat staat ook, hè, dat de gelovigen zullen wonderen en tekenen volgen. En God doet wonderen omdat God van mensen houdt. God doet niet alleen maar voor zichzelf. Hè? Dat lijkt alsof dat zo is. Van God doet allemaal voor zichzelf. Nee, God houdt van mensen. En hij is met ontferming bewogen over zieke mensen. Hij is met ontferming bewogen over mensen die in moeite zitten. Dus hij doet het omdat hij van mensen houdt. Maar daarnaast wil hij ook laten zien dat hij bestaat. In het hele Oude Testament door zal je overal zien dat God zegt, ik zal wonderen doen en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Hij wilde laten zien, ik ben de Heere en niemand anders. En niemand doet zulke wonderen. En er is geen andere Heer. En dus God wil tekenen doen en wonderen om te bevestigen het evangelie. En als je in de online Bijbel gaat kijken, bij het woord teken, en je klikt dan op en dan kan je heel mooi kijken in Strong's, dan staat er een definitie van een teken. Dat zijn wonderen waarmee God de mensen bevestigt die door hem gezonden zijn. Of waardoor mensen bewijzen dat de zaak die zij bepleiten Gods zaak is. Met andere woorden, wij hebben allemaal de bediening van verzoening. God wil jullie gebruiken, zodat andere mensen overtuigd worden. God wil wonderen tegen jullie heen doen, zodat God jullie bevestigt, als jullie gezonden zijn. En te bewijzen dat wat jij hun vertelt, dat het waar is. En over Jezus zeiden ze van, wie is deze timmerman? Wie kan zulke wonderen doen? God moet wel bij hem zijn. Begrijp je, dat is een bewijs. En het is gewoon nodig. Dit is normale Bijbelse taal. En we hebben met elkaar de conclusie al gemaakt van niemand kan tot geloof komen zonder dat de Heilige Geest wat doet. Dus dat moet gebeuren. Ze moeten een overtuiging hebben. Kijk, het is toch ook logisch als ik tegen een collega van mij ga vertellen het evangelie. En ze hebben totaal geen overtuiging van Gods geest gehad. Totaal niks gemerkt van God. Hoe kan ik dan ze erop aanspreken van ja, je hebt het gehoord. Dan zeggen ze ja, ik heb zoveel verhaaltjes gehoord. Begrijp ik wat ik bedoel? Het zit er niet alleen in het verhaaltje. Het werkt pas als het dat woord levend is. Jezus zegt mijn woord is geest en leven. Jezus weet ook dat het niet in die woorden zit alleen maar. Dan hebben we 10 verschillende getuigenissen over geloof. Allemaal woorden. Maar het werkt alleen maar als Gods geest dat bevestigt en God iets mee doet. En God wil dus ook wonderen en tekenen doen. En nou, in Roemenië, hele hongerige mensen waren dat. Ook een reis, ben ik een maand met een paar vrienden heen geweest. En 4 Nederlanders en dan 13 Roemeense jongeren. En dan gingen we een maand lang dienst houden. Nou, we hadden 21 diensten gedaan in een maand. En allemaal evangelisatiediensten. Maar nou, dan waren we in een plaats en er was dus geen kerk. En dan hadden we een klein bioscoop gehuurd. En dan gingen we gewoon folderen van we hebben een dienst. En nou, daar kwamen dus heel veel mensen. En de tweede avond kwamen nog wat meer mensen. En toen deed ik een oproep voor zieke mensen. Nou, toen kwam er maar 1 vrouw naar voren. Dat is maar 1. Maar die kwam dus naar voren en die was dus blind aan 1 oog. En aan een andere oog kon ze slecht zien. En ze had dus al een bril op voor het 1 oog. En ik vertelde dus aan die mensen van dat God wonder wil doen. En ik dacht van, oké. Nou, ik ging dus bidden. Maar ja, weer. Als dat nu gebeurt, iemand die blind zien naar voren komt, dan zou ik een beetje denken, hoe help. Maar toen, ik dacht helemaal niet bij na. Dus ik ging gewoon bidden voor die persoon. En we gingen daarna dus kijken van, dat je zo met vingertjes kan zien. En dus inderdaad, die vrouw kon dus weer zien. En die vrouw liet toen naar voren komen om te getuigen. Dat is de bedoeling ervan, dat er getuigd wordt. En ik heb het op videoband vastgelegd. Halleluja. Maar het is geweldig dat die vrouw daar verklaart. Die kende God niet. Die leefde dus zonder God. En al die mensen kenden God dan niet. In duisternis gezeten. En die verklaart van, ik zie jullie allemaal. Ik kan jullie nu zien. En aan God de eer. En de volgende dag zat er opeens een hele rij met zieke mensen vooraan. Maar ook veel meer mensen kwamen er. En dat wil God doen, niet om een show te maken, maar omdat hij wil mensen bereiken en hij wil eer krijgen. En wat die vrouw deed ook, van prijs u Heer, dank u Heer, God de eer geven daarvoor. Maar dat is geweldig om mee te maken. En ik wil jullie ook om bemoedigen om opnieuw, om inderdaad open te zijn voor God en met mensen te bidden. En ja, laat je gebruiken, wees een instrument voor hem, dat dingen gaan gebeuren in je leven. Ik wil met jullie gaan naar Johannes 1. Johannes 11, sorry. Dat is het verhaal van Lazarus. Johannes 11. Jezus wist dat hij kracht nodig had. Want wat deed Jezus? Toen de Heilige Geest kwam op hem. En daarna begon het. Het eerste wat Jezus deed, hij ging naar de woestijn. Toen kwam hij daaruit. En toen kwam hij in de synagoge. Toen deed hij Lucas 4 vers 18 open. En daar las hij, de Geest des Heren is om mij. Om het evangelie te verkondigen aan de armen. Om blinden het gezicht te geven. Om een gevangene vrijheid te verkondigen. Dat waren zijn woorden van. En nou gaat het beginnen. En daarna gebeurde het ook. En Jezus wist dat. Ik heb kracht nodig. En we gaan dus wat zien van hoe Jezus dat deed. Johannes 11. Er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heer gezalfd had met mirre en zijn voeten met haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem bericht. Heren, zie,
die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Dan kan je dat natuurlijk op twee manieren interpreteren. Je zou het kunnen interpreteren, nou, omdat die persoon, weet het laatst doodging, dat was ter ere Gods. Of we gaan zien wat we straks gaan zien. Dan gaan we in vers 14 kijken. En dan, ze hebben dus als het ware gezegd van hij is ziek. En dan zegt Jezus, toen zeide Jezus ronduit tot hen, Lazarus is gestorven. En het verblijdt mij om u, dat ik daar niet geweest ben, opdat, daar komt ie, gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan.
Jezus wist door de Heilige Geest, Lazarus gaat dood. Hij had ook geen haast om er snel heen te gaan om het te voorkomen. Nou, hij wist het. En hij zegt op een gegeven moment ronduit tegen hem van ja, Lazarus is dood. Maar ik verblij me. Hij was gewoon blij. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij zegt, en het verblijdt mij om u, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Nou, dan gaan we in vers 17 verder. Toen Jezus ten aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Betanië, nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadium. Velen uit de Joden dan waren tot Maarten en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Doch Maria bleef in het huis zitten. Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van hem begeert. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. En Jezus gebruikt elke mogelijkheid om natuurlijk te verkondigen het evangelie. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal een eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Een oproep ter bekering, hè? Ze zeiden tot hem, ja, heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dan gaan we verder naar vers 39. En dan komt Jezus komt dus bij dat graf van Lazarus. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, heren, er is reeds een lijklucht, want het is al de 4e dag. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij in die gij gelooft de heerlijkheid Gods zult zien? Zij namen de steen weg en Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare die rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij, komt ie, geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem, Lazarus kon naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweetdoek op zijn gelaat gebonden. Jezus zei tot hen, maak hem los en laat hem heen gaan. Jezus wist alles al, bij voorbedachte daden. Hoe noemen ze dat? Met voorbedachte daden zou Jezus iemand opwekken. Dus niet afmaken, maar opwekken. Allemaal. Jezus wist het gewoon allemaal. Hij had een hele geweldig verhaal, zou er gaan komen. En hij was gewoon blij, want hij wist wat er ging gebeuren. En Jezus, we hebben zelf gezien dat Jezus dit ging doen. Tuurlijk omdat hij van Lazarus hield. Maar ook opdat zij zouden gaan geloven in hem. Opdat ze zouden erkennen dat hij is de Christus, hij is de Zoon van God. En nou, dan gaan we kijken wat het effect hiervan is. In vers 45. Velen der Joden... dan die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de Farizeeën dan riepen de raad samen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen. De Farizeeën die zagen, oh jee, er is puntje aan de knikker, er is een probleem. Zij zagen Jezus doet wonderen en dit gaat niet goed. Als dit zo doorgaat,
dan zullen allen in hem gaan geloven. En dan zullen de Romeinen komen en die zullen onze plaats innemen. Ze waren dat zo'n kracht en zo'n getuigenis ging ervan uit, dat ze er bang van werden. Dan gaan we naar vers Johannes 12, vers 9. Johannes 12, vers 9. De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook omdat ze Lazarus zouden zien, die hij uit de doden had opgewekt. En de overste priesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Dus laten we dan maar die getuigenis wegnemen. Grijp je? Lazarus was een levende getuigenis van dat Jezus Heer is en van het evangelie. En die ging overal rondlopen en dat was een gigantisch getuigenis. Dus zij dachten van laten we dan Lazarus maar doden. 11. Daar velen, de Joden, te willen van hem, van Lazarus, kwamen en in Jezus geloofden. En dan is het nog niet opgehouden. Dan gaan we naar vers 17. De schare dan, die bij hem was geweest toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Dus ze gaan allemaal rondvertellen, getuigen. Daarom ging de schare hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dit teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tot elkander, gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt, zie. De gehele wereld loopt hem na. Dat was de vrees van de fariseeërs. De gehele wereld loopt hem na. En dat zou geweldig zijn als in ons leven, als er om ons heen wordt gezien, van de gehele wereld gaat ons nalopen. Niet ons natuurlijk, maar Jezus. En een voorbeeld van hè, hoe Jezus met voorbedachte daden iets doet. En dan wil ik met jullie. Dus Jezus wist het. Door de kracht gaat het koninkrijk komen. Mensen gaan gered worden. En de discipelen, die wisten het ook. En ik wil met jullie gaan naar Lucas 24. Lucas 44. Zeg ik het goed? Lucas 24, vers 47. Voordat Jezus naar de hemel gaat, dan heeft hij belangrijke woorden te zeggen. En dan vers 47. En dat in zijn naam moet gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. Aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt de getuige van deze dingen en zie, ik doe de belofte mijn vader op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de ogen. Ik doe de belofte mijn vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de ogen. Jezus zei als het ware van, jullie moeten de wereld ingaan, het evangelie verkondigen, de hele wereld moet het ingaan. Maar, dat mag nog niet. Dat is een leuke boodschap, maar dat mag nog niet. Gewoon niet doen, klaar. Hij zegt, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En de discipelen, die begrepen wat Jezus zei. Dus zij, we kennen het verhaal van de Pinksterdag, dat ze bleven wachten in gebed, waarop, op wat Jezus had gezegd. Er gaat kracht uit de hoge komen. En toen de Heilige Geest ook kwam op Pinksterdag, toen opeens was de Petrus, die bang voor Jezus was en hem tot 3 maal verloochende. En de discipelen die allemaal weggevlucht waren, die veranderden door een aanraking van God die ze kregen. Maar heel belangrijk om vanuit te begrijpen dat Jezus vindt het niet belangrijk dat wij de wereld in gaan. Zonder dat we de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest in ons leven hebben. Met andere woorden van, we kunnen overal de wereld mee ingaan, maar als de kracht van de Gods Geest niet op ons is, ja, dan missen we het punt wat Jezus hier maakt. Dan wil ik met jullie gaan naar Handelingen vers 3. Nou, de discipelen hadden dus begrepen, wij moeten wachten op kracht uit de ogen. En op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest op hen en zij hadden kracht gekregen. En dan zien we in Handelingen 3 de genezing van een verlamde. Petrus en Johannes die lopen dus bij de tempel
En dan zien ze een bedelaar zitten. En hij is verlamd. En hij vraagt dus als het ware om een aalmoes, om wat geld. Nou, zij hebben op dat moment geen geld bij zich. Dus, maar zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb in de naam van Jezus, sta op. Nou, die man die geneest dus op dat moment. En dan gaan we kijken in Handelingen 3 vers 11. Wat er dan gebeurt. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo. Vol verbazing. Dus na dat wonder liep al het volk te hoop. Dus er werd één grote menigte wat allemaal naartoe kwam stromen. Vol verbazing. En Petrus zag het, antwoordde het volk. Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staat gij ons aan? Alsof wij door eigen kracht of godvrucht deze hadden doen lopen. Hij herkent direct van, hij kon het niet, alsof hij die kracht zelf had. Of omdat hij misschien zo heilig is, hè? Dat kunnen wij ook denken. God gebruikt me pas als ik helemaal heilig ben of zo. Nee, hij herkende direct van, dat kunnen we niet zelf, dat hebben wij niet gedaan. En dan gaat Petrus gaat uitleggen dat het Jezus, dat hij gekruisigd is. En dat ze dat uit onwetendheid hebben gedaan, maar dat hij de verlossing is. Dus hij gebruikt die gelegenheid, hij gaat het evangelie verkondigen. En dan zien we in Handelingen 3 vers 16, dan zegt Petrus dus, en op het geloof in zijn naam, in de naam van Jezus, heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof te hem heeft in dit gedaan. Dus hij zegt, Jezus heeft dat wonder gedaan. En dan in vers 19, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat de tijden van verademing komen voor het aangezicht des Heren. Petrus verkondigt het evangelie. En dan zien we in Handelingen 4, vers 4. Maar velen van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig. En het getal der mannen werd ongeveer 5000. Dit was de getuigenis van een man die dus eigenlijk om een aalmoes vroeg, maar genezen werd. En Petrus verkondigt het evangelie en geeft God eer. En velen die het woord gehoord hadden, werden gelovig in het getal der mannen met ongeveer 5000. Een gigantische invloed had dat op de mensen. Jezus wist het, door kracht ga ik het doen. De discipelen wisten, door de kracht van de Heilige Geest gaan we mensen bereiken. En wij moeten het weten, dat door de kracht van de Heilige Geest ga ik mensen bereiken. En als wij dat namelijk niet weten, dan gaan we dus zelf nadenken van hoe kunnen we het gaan doen. En dan gaan we dus bedenken zelf hoe wij mensen kunnen gaan bereiken. En nou, één idee is bijvoorbeeld van, nou, hoe ga ik iemand bereiken? Laat ik de buurman zijn auto gaan wassen. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Het is goed om je liefde te uiten. Maar je moet wel goed begrijpen dat als jij je eigen auto nooit wast, of dat je misschien de auto van je vader nooit wast, dan ergens klopt er iets niet. Begrijp je die? Ik bedoel, je kan dus heel lief zijn en zogenaamd allemaal goede dingen doen van anderen. Maar kennelijk is dat helemaal niet in je eigen leven zo. Als jij je kan de afwas gaan doen van anderen, maar als je thuis ongehoorzaam bent en de afwas nooit doet, dan klopt iets niet. Dan is het nep. Dan is het geen echte liefde. Dan kan je er zo doorheen prikken. En dan, als je ongelovigen dat zou weten, dat je dat doet om invloed op hem uit te oefenen, begrijp je? Het is fair, niet fair. Het is dubbel. En dus moeten we er goed over nadenken. Als ik iets doe, doe ik het gewoon omdat ik zo ben. Als ik de afwas voor iemand doe, dan doe ik dat niet omdat ik iets terug wil krijgen. Ik hou gewoon van mensen, ik doe het gewoon klaar. Of ik ben zo. Dus daar moet ik in groeien, hè? Dat ik gewoon vanuit liefde dingen doe voor anderen, maar niet om iets te gaan bereiken bij mensen. En een andere manier is van, nou, hoe kan ik dat doen? Nou, als ik nou eens een vriendschap met iemand aanga, hè, dan gaan we vrienden zijn, dan kan ik die persoon wel gaan bereiken. Nou, vriendschapsevangelisatie zou ik het kunnen noemen. En ik heb meegemaakt, het ging zelfs zover, dat ik ken een jongen en die ging dan op een tennisvereniging. En dan ging die allemaal relaties aanleggen en relaties bouwen en zo. En dat gaat behoorlijk ver, maar wat gebeurde? Dan had hij relaties met mensen gebouwd. En die mensen kwamen niet tot geloof. En wat ga je dan doen? Ja, stopte met die relaties op een gegeven moment. Snap je hoe dubbel die is? Je doet dat om... Dat is niet christelijk, snap je? Dat is niet christelijk. Het is dubbel, het werkt niet. Ik bedoel, als die ongelovige zou weten
wat je gedaan hebt. Dat is verschrikkelijk. Je probeert gewoon iemand in te lokken door een relatie. Dat werkt niet. We moeten zuiver zijn, we moeten puur zijn. We kunnen niet iets proberen te doen. Dat werkt niet. En ja, dit is niet om veroordeling of wat dan. Ik wil jullie gewoon ermee helpen, want het gaat toch niet werken. God kan er ook niet door werken, begrijp je? En tuurlijk, als we vrienden hebben en als we vriendelijk zijn aan mensen, dan God gebruikt altijd ons door de dingen die we doen. Tuurlijk, dat zal hij absoluut doen. En, of we kunnen ook een boodschap hebben van, neem Jezus erbij. Jezus is fijn. Jezus is een hulpenhuis. Nu nog beter. Dat kan ook de boodschap zijn. En dan komt iemand dus, hè, oh, een geweldige boodschap, nu nog beter. En met alles op en aan, neem ik Jezus aan. En we vergeten dat er in het contract kleine letters onderin stonden. En er staat van, je moet je bekeren, je moet mij volgen en je moet uit de duisternis komen. Dat vergeten we er even bij te zeggen. En als we dus zo'n oproep doen, de manier van de wereldmarketing, heel mooi praatje. Dan doe ik een oproep, dan kom je dus naar voren. Geef je hart aan de Heer. Of liever gezegd, Jezus is een hulp in huis. En als je dan later aan die persoon zou vragen van, weet je ook wat je nou gedaan hebt? Dan moet de persoon weten wat er gebeurd is. Mensen moeten niet tot Jezus komen omdat Jezus een hulp in huis is. Nee. Dan lijkt het net alsof we het best moeten doen om mensen te overtuigen. Wij moeten kruipen voor mensen. Kom alsjeblieft bij Jezus. Nee, mensen moeten knielen voor Jezus. Hij is koning, hij is Heer. En hij is waardig. Grijp je? En we kunnen dus alles voor God doen. Maar pas als wij ons overgeven aan de Heilige Geest, dan kan hij doen wat hij wil. En stel je voor dat we een spons hebben. En daar zou ik in knijpen. Hoeveel van de Heilige Geest komt eruit? Als er in mijn geknepen zou worden. Hoeveel van de Heilige Geest komt er uit? Komt daar één druppeltje uit? Komt daar niets uit? Of stort het allemaal naar beneden? Ben ik helemaal doorweekt van de Heilige Geest? En ik wil jullie aanmoedigen om vol te worden van de Heilige Geest. Dat je als een spons bent die helemaal vol zit. Dat je het er maar zo hoeft te drukken. En dat je voelt dat er water uitkomt. Dat er kracht uitkomt. En Jezus had ontferming voor de ongelovigen. Hij kwam naar Jeruzalem toe en hij zag de stad. En hij weende. Omdat hij wist dat de Vader ze wilde verzamelen als een hen. Haar kuikens wil verzamelen. En hij was met ontferming bewogen. Omdat hij zag dat mensen voortgemat werden zonder hem. Hoe bewogen ben ik? Hoeveel van zijn hart zit in mij? Ben ik nog wel eens bewogen over mensen die verloren gaan en ik hoef niet depressief te zijn? Dat is het punt niet. Het gaat er niet om. Maar vanuit mijn hart, bewogenheid, ontferming. En ik wil je gewoon aanmoedigen om vol te worden van de Heilige Geest en te drinken. En ik heb het boek Johannes. Heb ik allemaal boeken doorgestudeerd, maar ik heb een studie gedaan. Het is zo'n belangrijk punt van dat we gaan beseffen dat we Gods geest nodig hebben. En ik kan het wel vertellen, maar de Bijbel moet het zeggen. En ik heb dus studie gedaan in het hele Nieuwe Testament, overal gekeken. Hoe komen mensen tot geloof? Wat doet Gods kracht? Hoe zit dat? En ik kan nu vanuit bijvoorbeeld Johannes, kan ik uit elk hoofdstuk van Johannes 1 tot met 21, kan ik laten zien dat God kracht wil gebruiken, zodat mensen tot geloof komen. En dat kan vanuit elk hoofdstuk kan ik dat laten zien. En vanuit de handelingen ook, dat gaat helemaal zo door. Dus voor mijzelf, ik kan ook niet een andere weg meer kiezen. Ik kan niet meer iets anders. Ik kan alleen nog maar verlangen en erkennen, Heer, ik kan het niet zonder u. Ik kan het echt niet, Heer. Kom maar met uw kracht. Ik moet me overgeven. Ik heb u nodig. En ik blijf ontbidden, ik blijf zoeken totdat u me helemaal vult. En dat het gaat werken zoals u wil. En ja, ik wil jullie gewoon bemoedigen om. Kijk, voor zoiets kan je een oproep doen, kan je bidden. Maar het is iets wat in je leven moet ingebakken worden. Het moet thuis gebeuren. Ik bedoel, hier in de kerk kunnen mensen tot geloof komen, dat is leuk. Maar de bedoeling is dat ze buiten tot geloof komen. Kijk, als je gaat vissen, ga je vissen waar de vissen zitten, toch? En die zitten buiten. Dus we gaan buiten vissen, waar veel vissen zitten. Maar dan, thuis zal je moeten ontwikkelen een relatie met God. Je kan tijd apart zetten en met God zitten in een kamer, rustig en tijd met God te hebben en hem zoeken, Bijbel lezen, bidden, zingen, hem aanbidden. En ik geloof dat het mogelijk is dat je vol wordt. En dat ook dat als er gasten bij jou in huis komen, dat er een atmosfeer is van God. Dat je dan niet hoeft te worstelen en hoe zal ik ze bereiken. Nee, dat Gods geest er is en dingen gaat doen. Ik geloof dat het mogelijk is en dat we ons naar moeten uitstrekken. En ook van, in de kerk aanbid ik, dan doe ik mijn handen omhoog. Maar wat doe ik thuis? Thuis hoort ook aanbidding te zijn. Nee, andersom. Thuis moet aanbidding zijn en in de kerk zou het ook moeten zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Het moet niet hier zijn, het moet thuis zijn. En als ik kinderen krijg later, van de Heer, halleluja, dan wil ik niet dat zij hier leren aanbidden. Wil ik dat ze thuis van mij leren. Ik wil dat als ik thuis ben, dat ze mij in huis komen. Dat ik even een beetje, halleluja, dank je vader voor deze dag. Dat ik dat doe. En dat ze het van mij zien. Dan hoef ik nooit meer achter de feiten aan te rennen. Wel. Van dan zijn ze 16, 14, 15, 16 en dan krijgen we problemen. En dan hebben ze niks van God ervaren. En dan willen we opeens, dan wordt het moeilijk. Ik wil nu thuis God aanbidden. Ik wil dat mijn kinderen mij zien bidden. Dat ze mij zien Bijbel lezen. Dat ze er gewoon in opgroeien en ermee bezig zijn. Ik wil dat zij God ervaren thuis. En daar wil ik jullie gewoon mee bemoedigen. En dat je thuis God zelf zoekt. En zorgt dat je een geestelijke atmosfeer hebt. Dat God in je huis is. Dat je met God bezig bent. Want ze kunnen het hier, je kan het hier leren, maar thuis, daar gaat het gebeuren. En wat ik al zei, van ik heb vanuit mij thuis heb ik heel veel ervaring met God. Op de lagere school, ik bedoel, er was voor mij niet geen keuze of zo. Nee, ik wist God bestond, dus ik ging gewoon daarover vertellen. Maar ik maak mee dat de kinderen uit christelijke gezinnen, die dan 16, 17 jaar zijn, als je zo vragen van bestaat God, als ze niet weten. Dan denk ik, waar is God dan geweest in je huis? Ga je wat ik bedoel? Waar is God dan geweest in je huis? Laat God in je huis toe. Maak je huis open. Laat hem er zijn. Bid. Ook vaders. Ik heb dan een vader gehad, die kon niet bidden. Voor ons. Dat vond hij heel moeilijk. En dan gebeurde het wel eens. Dan hadden we bezoek of zo. En dan zei iemand, Henk, zo heet mijn vader. Henk, zou je willen bidden? En dan ging hij bidden. En dan moesten we allemaal lachen. Dat deed hij nooit. Dat vonden we leuk gewoon. Dat vonden we leuk om mee te maken. Maar daarin heb ik dan geen goed voorbeeld gehad. En dat heeft mij ook een strijd gekost om vrij erin te worden. Om ook te bidden en om mijn handen in de lucht te doen. Ik heb ook mijn eerste keer moeten. Ik dacht, nou ga ik het ook doen. Dank u hier. Wel. Maar dat wil ik thuis leren. En ik wil je bemoedigen. Leer het thuis. Doe het thuis. En ik geloof dat God dingen wil doen in ons allemaal en in de toekomst. En ja, geweldige dingen. We hebben het met elkaar gezien. We hoeven ons alleen maar over te geven en helemaal vol te worden als een spons. En dan gaat God dingen in ons leven doen. En daar wil ik jullie mee bemoedigen. En ik wil het gewoon aan José overgeven.
Ik moet zo denken dat in Korinthebrief ook staat dat wij een levende brief van Christus moeten zijn. Hè? Dat mensen eigenlijk aan ons kunnen zien en aan ons kunnen proeven van, hey, wat zie ik aan hun? Wat hebben zij? Ik zie dat zij anders zijn. Dat zij iets hebben wat ik ook heel graag zou willen hebben. En ik denk dat inderdaad in je persoonlijke relatie met Jezus, dat in je uitwerkt, zodat mensen ook nieuwsgierig gaan worden van wie ken jij of wie heb jij? En in het Oude Testament staat ook zo'n mooie tekst van dat de mensen om je heen zich zullen verwonderen en verbazen over al het goede wat ik de Heere aan je doe. En dat ze dan tot je zullen snellen, terwille van de Heere. En volgens mij ook met name in deze tijd waar alles steeds moeilijker wordt en heftiger en zwaarder. We zien veel angst. En als wij dan vrij van angst en in waarheid kunnen wandelen. En ja, dat mensen dat op gaan vallen en dat ze zullen gaan vragen. Hoe kun jij zo ontspannen zijn? Ik ben bang dat ik mijn baan kwijtraak. Heb jij daar geen last van? Kijk, dat is een brief van Christus zijn. En dat vind ik gewoon heel fijn dat je dat zo vertelt. Dus inderdaad, het begint thuis. Maar Gods geest overtuigt. Niet door kracht, niet door geweld. Het is de geest van God die overtuigt. En het zou toch wel kunnen zijn dat hier middag iemand zat die door de geest van God aangeraakt is en zegt van ja, ik weet wel dat God bestaat, maar dat ik Jezus nodig heb om bij hem te kunnen komen, dat weet ik eigenlijk niet. Is er zo iemand die dat voor zichzelf ervaart van ja, ik weet wel dat God bestaat, maar hoe kom ik bij hem en hoe kan ik relatie met hem krijgen? Nou, daar hebben we Jezus Christus voor nodig. En als er zo iemand is die, ja, die Jezus Christus ook graag toch in zijn hart wil toelaten om de Vader te kennen en hem start te maken, kom niet om het snoepje, hè, wat jij ook zei. Dat is net als kinderen jarig zijn, die anders nooit in beeld zijn op school. Maar als ze jarig zijn, dan loopt de hele clubje om je heen om allemaal snoepjes te krijgen. En als je hier een fijne boodschap hoort, dan zeg je van nou, mooie boodschap, snoepje wil ik ook wel hebben. Dat vond ik heel leuk dat je dat zo zei. Dat is niet de bedoeling, maar als je in je hart ervaart van ja, ik ben eigenlijk toch, ik zou het toch anders moeten doen. Wil ik je uitnodigen om je vinger op te steken, dan wil ik ook vragen of Henry voor je wil bidden. Is er zo iemand? Het zit goed hier. Oké, laten we de samenkomst afsluiten. Ik wil vragen of de muziekgroep nog even naar voren wil komen. Dan gaan we nog een laatste lied zingen. En na dat laatste lied is er dan gelegenheid om gezellig met elkaar nog koffie te drinken. Met Henry nog even te communiceren over het woord wat je op je hart hebt liggen. Ik wens jullie allemaal nog een hele gezegende zondag verder.